Gemeente, ouderen, jongeren en gasten, luisteraars thuis via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Hogeboom uit Utrecht-West. De schriftlezing is Colossenzen 3, vers 1 tot 17. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de verkiezing van ambtsdragers zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad beroemd voor het ambt van ouderling en de broeders Bakker, Kok, Kolen en Kema. Voor het ambt van jeugdouderling, de broeders van Hardeveld. Voor het ambt van diaken, de broeders De Bruin en Nap. Wij zijn dankbaar u te mogen melden dat alle verkozen broeders hun ambt hebben mogen aanvaarden. Vanmiddag vindt de afscheidsdienst van dominee van der Zwaag plaats. De dienst begint om 4:00. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de auto te parkeren bij de kerk, bij Quintus aan de overkant of bij de Prins Klauslaan, de Rondweg Oost. Of eventueel te komen per fiets. Dan kunnen de genodigden en de gasten rondom de kerk parkeren. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen Psalm 79, vers 4 en 7. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 111 en daarvan vers 1 en vers 5. Looft Halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Vers 1 en ook vers 5 van Psalm 111. We luisteren naar de wet van de Heer onze God, de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft, en in aansluiting daarop zingen Psalm 37 en daarvan vers 15 en vers 16. Het aardrijk zijn rechtvaardigen en vromen in erfbezit ter woon, eeuw in, eeuw uit. De oprechte doet een vloed van wijsheid stromen, daar hij de mond tot hoogste lof ontsluit. 15 en 16 van Psalm 37, naar de wet van de Heer onze God. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en ze ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom heeft de Heere de Sabbatdag gezegend en die geheiligd. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we, voordat we het woord gaan lezen, eerst de Heere bidden om de verlichting met zijn geest en de opening van zijn heilige woord. Laten we bidden. Grote en eeuwige God, trouwe en heerlijke Heere, wij komen op deze zondagmorgen in uw huis als uw gemeente samen met onze gasten. We komen u aanbidden. Wat mensenvrees zouden we onze tong betomen, daar wij de mond tot hoogste lof ontsluiten, u te loven. Dat is het doel van uw gemeente. Dat is het verlangen van ons hart. En als dat verlangen vanmorgen nog niet in ons hart is, legt u dan door de kracht van uw geest het er zelf in. U schonk ons het leven. U schonk ons deze prachtige zonovergoten morgen. Uw goedheid straalt over deze wereld. En daar danken we u voor. U hebt ons bewaard en gespaard in de achterliggende week. U hebt ons kracht gegeven bij de taken die we op ons namen. Heren, we danken u voor uw bewaring. En tegelijk bidden we u voor hen die moeite, lichamelijk of psychisch, die zorgen kennen, die ziek zijn, die niet met ons in de kerk kunnen komen en thuis met ons meeluisteren, maar zo graag bij ons hadden willen zijn. U kent de vreugde, maar u kent ook de moeite. En als wij dan voor uw troon verschijnen, dan dragen we elkaar aan u op en bidden u heel eerbiedig. Heren, geef aan een ieder van ons wat we nodig hebben. De rechte dank, de moed om u te volgen, het vertrouwen om achter u aan te gaan. Heere God, als we dan met en voor elkaar bidden, dan buigen we ook met elkaar het hoofd voor uw heiligheid. Omdat we beseffen dat wij kleine en zondige mensen zijn die ook in de week die achter ons ligt niet de mensen waren zoals u ons bedoelde, zoals u ons hebt geschapen, zoals u ons in de Heer Jezus hebt geroepen, mensen die u lief hebben boven alles en elkaar als onszelf. Heere God, als we dat beseffen, dan beseffen we dat we voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Maar daarom komen we niet met onszelf. We komen in uw Zoon en in de naam van uw Zoon tot u. En we bidden u, zie ons aan in hem. Wij schuilen achter zijn werk, achter zijn bloed. En bidden u om vergeving voor alles wat we hebben gezegd, gedacht en gedaan, dat niet was naar uw heilige wil. Heere, neem ons aan in hem. En wees bij ons. Als we hier voor uw aangezicht verschijnen en luisteren willen naar uw woord. Heere, geef dan uw dienaar een stem om te spreken. Geef uw gemeente een geopend hart en een geopend oor. En wilt u de duivel wegsturen dat u ons niet kan verhinderen om naar u te luisteren. Heere, wees zelf met uw heilige geest in ons midden. Dat het geen woorden blijven. Maar laten we de zaken waarover het gaat leren kennen voor het eerst of meer en meer. Heere God, wees zelf in ons midden met de kracht waarmee u bent opgestaan uit de dood, waarmee u duizenden op de eerste Pinksterdag vernieuwde. Wees zo bij ons. Heere, als dan we vanuit uw woord willen nadenken over het christelijk huwelijk, dan danken we u voor zoveel echtparen die dit weekend bij elkaar zijn. Om met elkaar te spreken over wat het huwelijk betekent. En wie zij zelf zijn in het huwelijk. Heere, we danken u voor wat u hen al hebt gegeven. We bidden u ook voor deze dag. Als ze zullen doorspreken over de verkondiging. Dat dat woord hen mag helpen in het leven met elkaar. Heere, we danken u voor het huwelijk, waar man en vrouw elkaar mogen ontmoeten en elkaar tot hulp en steun mogen zijn in het leven op deze aarde, maar ook in het leven met u. We danken u voor zoveel huwelijken in de gemeente. En tegelijk willen we u bidden voor hen bij wie, als dat woord huwelijk valt, er pijn in hun hart komt. Omdat het huwelijk niet is zoals ze gedacht hadden, gehoopt hadden, gebeden hadden. Omdat er een breuk kwam in het huwelijk. Omdat er wellicht zijn die zo graag tot een huwelijk hadden willen komen, maar het is niet gebeurd. Heere God, wees u nabij in al die situaties, in de gebrokenheid van deze wereld. Wilt u nabij zijn in de gemeente? Als de echtparen van de Marriage Course dit weekend met elkaar praten, geeft dat we als gemeente ook met elkaar mogen spreken. Als broeders en zusters over wat ons ten diepste bezighoudt. En dat we zo ook als echtparen, maar ook als we niet getrouwd zijn, met elkaar mogen spreken over wat het leven met u betekent. En dat we bij elkaar ook hulp kunnen vinden en zoeken als we er zelf niet uitkomen. Heere, geef dat we met elkaar mogen zoeken naar uw wil. Discipel mogen zijn achter u aan. Heere, dan danken we u dat 7 broeders hun benoeming in het ambt mochten aanvaarden. Want wat hebben we dat nodig als gemeente? Herders die ons leiden achter u aan. Heere, geef de broeders wijsheid als zij hun taak op zich mogen nemen. Geef hen alles wat zij nodig hebben. Geef dat ook aan hun gezinnen. Geef hun wijsheid om de balans te vinden tussen het werk in de kerk en hun verantwoordelijkheid voor hun vrouw en kinderen als ze die mogen hebben. Heren, we bidden nu voor familie van de Zwaag. Deze bijzondere dag als ze vanmiddag afscheid zullen nemen om te vertrekken naar het mooie Friesland. Heren, wees nabij. Zegent u hen deze dag en het bijzondere vanmiddag. Wees met de gemeente die afscheid neemt. Een aantal maanden vakant zal zijn. En dan de meneer Van der Ree hoopt te verwelkomen. Heren, wees nabij met de kerkenraad. Wees nabij met de gemeente. Laat uw woord vrucht mogen dragen. Hier in Veenendaal. Grote God, we gaan uw woord lezen. We bidden u, wees bij ons. Hier in de kerk, thuis, bij hen die meeluisteren. Wees overal in Veenendaal waar uw woord open gaat. Wees over het rond van de aarde. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Wees nabij. Met de kerk in de verdrukking. Met broeders en zusters in de gevangenis. Geef hen moed. Standvastigheid. Heere, laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk. De kracht en de heerlijkheid. Zie zo op ons neer. In genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we lezen uit het woord van de Heere, Colossense 3 en daarvan vers 1 tot en met vers 17. Het evangelie voor deze morgen, Colossense 3, vers 1 tot 17. Colossense 3 vers 1, daar lezen we het heilige en het onfeilbare woord van de Heer als volgt. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met het nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaren en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover het woord van de Heere voor deze morgen. Laten we nu ter inleiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen. Psalm 36, het tweede vers. Over de liefde van de Heere. Hier wordt rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. We gaan zingen Psalm 36, vers 2. Kijkt u dan niet raar op als ik even verdwijn, want ik moet even naar het toilet toe. Maar dan ben ik op tijd wel weer terug. We zingen Psalm 36, vers 2 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging gemeente willen we met elkaar zingen Psalm 133 en daarvan vers 1 en vers 3. 133, 1 en 3 na de preek. Gemeente des Heren, u hebt op de zondagsbrief waarschijnlijk gezien dat er dit weekend een huwelijkstoeristingsweekend plaatsvindt met 9 stellen uit de gemeente. Zij hebben de afgelopen dagen nagedacht over allerlei thema's rondom het huwelijk, identiteit en je levensverhaal, groeien in communicatie, omgaan met conflicten, intimiteit en seksualiteit. Nou, dan heb je al heel hard gewerkt. Maar deze morgen zijn zij met ons in de kerk. En dat leek degene die het organiseerde ook een mooie gelegenheid om als gemeente na te denken over het thema het christelijk huwelijk. En dat willen we dus doen aan de hand van Colossenzen 3. En toen dacht u misschien, waarom stopt die man daar nou? Want juist na de verse waar we gelezen hebben, gaat het over vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Dat zijn toch de teksten die gaan over het christelijk huwelijk. Nou, ja, maar ook nee, want als het gaat over het christelijk huwelijk nemen we heel vaak dat soort teksten. Worstelen we met die onderdanigheid van de vrouw en dat soort dingen. Maar het lijstje gaat natuurlijk verder. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Vaders, terg uw kinderen niet. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Alles wat u doet, doe dat van harte. Dus als we nou dat christelijk huwelijk gaan isoleren van het rest, van de rest van het christelijk leven, dan gaat er volgens mij iets mis. En daarom wilde ik vanmorgen met u nadenken over dat eerste gedeelte van Colossenzen 3, vers 1 tot en met vers 17. Ik bedoel dus, als het gaat in het Nieuwe Testament over het huwelijk, gaat het nooit over het huwelijk op zich. Er is niet zoiets van als christen zijn en een christelijk huwelijk hebben. Nee, het gaat in het Nieuwe Testament over het leven met de Heer Jezus. En dat leven met de Heer Jezus, daarvoor worden beelden gebruikt die aangeven dat je dat niet op je eentje kunt doen. Het lichaam van Christus. Gods gebouw, Gods tempel zijt gij, samengesteld uit allerlei stenen. Het leven met de Heer Jezus voor het aangezicht van God is een gemeenschappelijk leven. Waartoe gij ook, staat er, vers 15, laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Daar gaat het over. Over de gemeente van God. En binnen die gemeente van God heb je dan allerlei soorten verhoudingen. En in die verhoudingen mag je dat wat je leert als gemeente voor Gods aangezicht nog eens een keer extra oefenen. Hebt u dat? Dus je mag in de gemeente het woord van de Heer Jezus horen, het evangelie dat hij gestorven is voor je zonden. Dat je met hem mag opstaan in een nieuw leven. En dat oefenen we in de gemeente. Met alle lek en gebrek. De catechisme spreekt niet voor niks over een klein beginsel. Maar dat oefenen we in de gemeente. Maar binnen die gemeente geeft de Heer dan bijvoorbeeld de verhouding van kinderen tot hun ouders. Jongens en meisjes, het gaat vandaag over het christelijk huwelijk. Dat is eigenlijk voor je vader en je moeder, die moet heel goed opletten. Maar het is ook voor jullie. Want in de kerk is de Heer Jezus de baas. Maar de Heer Jezus is een baas die niet met zijn vuist op tafel slaat en zegt, nou moet je doen wat ik wil. Maar hij is een koning die zoveel van ons houdt dat hij voor ons aan het kruis gaat. En als het goed is, leer je dat ook van je vader en je moeder. Wij zijn mensen die als we boos zijn en geneigd zijn om te... Ik wil dat mijn zin gebeurt. Nou, en dat mag je van je vader en je moeder en misschien je vader en moeder ook wel van jullie leren. Nee, niet het allerbelangrijkste is dat mijn zin altijd gebeurt, maar dat wij met elkaar zoeken naar wat echte liefde is. Nou, dus daarom schrijft Paulus over de verhouding van ouders en kinderen, want in die verhouding leer je dat leven met de Heere God, wat je dus in het groot in de gemeente leert. Het gaat over slaven en heren, dat heeft natuurlijk ook te maken met het gezinsleven, maar je zou kunnen zeggen naast de marriage course en naast van die vaderweekenden en moederweekenden zou je ook eigenlijk werkgevers- en werknemersweekenden moeten houden. Want ook in die verhouding, zowel de werkgever als de werknemer, leer je te leven uit het leven met God. En, naast dus die verhouding ouders en kinderen, heren en slaven, is er dus die verhouding mannen en vrouwen. Elke keer als er een huwelijksbevestiging plaatsvindt, is dat eigenlijk een church plant. Er wordt een kerkje in het klein geplant. Dat wat we in de gemeente oefenen om naar elkaar te luisteren, om met elkaar te luisteren naar het woord van God en met elkaar te wandelen in de wegen van de Heere, daarvoor geeft de Heere nog een unieke mogelijkheid, namelijk dat leven in het huwelijk, waar je een groot deel van de dag op elkaars lip zit en niet zoals op zondagochtend eerst je zondagse goed kunt aandoen en dan met je vriendelijkste gezicht in de kerk. Maar dat wat er vanmorgen bij u aan tafel aan discussies is geweest, wat hier in de kerk allemaal niet zichtbaar is, dat weet je als gezin, als man en vrouw en als kinderen wel van elkaar. In het huwelijk kun je de schone schijn niet ophouden. Het is niet de bedoeling dat we die schone schijn in de gemeente ophouden, maar in het huwelijk kun je er heel erg moeilijk omheen. Omdat je elkaar gewoon 's ochtends vroeg ziet. En in die werkelijkheid krijg je dus ook nog eens een keer de mogelijkheid om dat leven, dat gemeentelijke leven, dat leven in het lichaam van Christus te oefenen. En dus gaat het vanmorgen niet alleen maar over het huwelijk, maar het gaat over het leven in de gemeente en hoe dat dan vorm zou kunnen krijgen in dat huwelijk. En wie geen huwelijk kent, omdat hij single is, of omdat hij geen man of vrouw meer heeft, die mag zich net zo goed betrokken weten in deze woorden. Want het gaat om het leven voor Gods aangezicht. Nog één situatie, want nu gaan we er dus vanuit dat dat huwelijk automatisch een christelijk huwelijk is. En dat dus die sfeer van het lichaam van Christus wordt doorgetrokken in het huwelijk. En je ziet dat Paulus daar op een aantal plaatsen ook op ingaat. Ja, hoe kan dat dan als een van de beide partners niet gelovig is? Als nou het belangrijkste van je leven plaatsvindt in de kerk. Dat is de werkelijkheid, hè? Dat het lichaam van Christus, dat is het koninkrijk van God. Dat is de hemel op aarde. Daar vindt de vorming van je leven met God plaats. Dat is dus het belangrijkst. Moet je dan je huwelijk met iemand die dat leven niet kent beëindigen? En Paulus zegt nee. Want wie leeft in die sfeer van het koninkrijk van God in de gemeente, mag geloven dat het licht van dat koninkrijk van God ook uitstraalt naar die ongelovige man of vrouw. Niet dat hij dan meteen bekeerd is, maar je wordt meegetrokken in dat leven voor Gods aangezicht. En daarom laat dat huwelijk dan bestaan. De man of de vrouw is geheiligd in het leven van die christelijke man of vrouw in de gemeente. Nou, dit alles bij wijze van voorafspraak om even te plaatsen waar we vanmorgen mee bezig zijn. En waar gaat het dan over en in dat leven van de gemeente en in dat huwelijksleven? Ik heb heel lang gezocht om het te kunnen zeggen zonder dat u daar nou gelijk allerlei bijgedachten bij hebt. Het is me niet gelukt, dus het moet maar even zo. Het gaat erom in de gemeente dat je je leert uitkleden voor elkaar en dat je je leert aankleden voor elkaar. Dat is waar het in dit hoofdstuk over gaat. Paulus zegt: ik wil dat jullie je uitkleden voor elkaar en ik wil dat jullie je aankleden voor elkaar. Het eerste gedeelte: dood dan, vers 5, uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid enzovoort. En daarna vers 12, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met. Nou, en dan komt het volgende rijtje. Dus Paulus wil dat wij een jas uitdoen en dat wij een jas aandoen. En het beeld wat je dan eigenlijk voor je moet zien is het beeld van de doop. Want dat blijkt in die eerste verse. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. U moet zich dat voorstellen. In die huisgemeentes in de eerste eeuwen was een bad. En als je daar gedoopt werd in de paasnacht, had je een jaar van intensieve voorbereiding achter je. En je kwam in die grote huiskamer in je dagelijks kleren. En die kleren deed je uit. Je ging in dat doopbad vrijwel naakt. Met alleen je onderbroek aan, laat ik het maar even zo zeggen. Die oude kleren die gingen weg. En je ging in dat bad. En je ging onder. En was dus even niet meer zichtbaar. En kwam dan boven. Als een nieuw mens. Het doopformulier volgt natuurlijk Romeinen 6. In die drie punten. Die het formulier kent. Het begraven worden met Christus. Het gestorven zijn met Christus. En het opgewekt worden met Christus. Nou, dat zit heel letterlijk in die symboliek van de doop. Die wij een beetje kwijt zijn doordat wij zijn gaan besprenkelen. Dat was gewoon heel praktisch. Dus daar is ook niet zoveel op tegen. Maar dat is wel het beeld wat je voor je moet zien. Je legt je oude kleren en daarmee je oude leven weg. En sterft. Dat oude leven brengt je de dood. Maar wie dat oude leven aflegt, sterft met Christus en is met hem in de dood. En staat dan op uit dat water. En dan kwam je uit dat bad en ontving je een wit nieuw kleed. Je doopkleed. Teken van het nieuwe, het gewassen, het reine leven voor de Heer Jezus. En met dat nieuwe kleed ging je naar huis. En goed, daar liep men dan niet altijd in. Dat kleed dat ging regelmatig de kast in. Maar er zijn verhalen bekend van mensen die gedoopt waren en daarna in zonde vielen. En vrienden die dan naar de kast liepen en dat witte doopkleed tevoorschijn haalden en dat doopkleed lieten zien. Wat je nou doet, past dat bij dit kleed? Dat witte kleed. Dat je dan ook weer terugroept naar de Heer Jezus. Dat is waar het over gaat. Gedoopt zijn betekent met Christus gestorven. Je oude leven afleggen. En betekent met hem opstaan. Het nieuwe kleed aandoen. Wat moet je dan uitdoen? Als het gaat over dat ontkleden, dan noemt Paulus een aantal dingen. Eigenlijk vier groepen van dingen. Vier verkeerde houdingen. Leest u maar mee. Vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Vers 8. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Eigenlijk vier groepen houdingen. Drift die voortkomt uit hebzucht, begeerte, agressie en leugens om je eigen voordeel te bevorderen. Paulus zegt, uit die vier stoffen is je natuurlijke jas samengesteld. Driften die voortkomen uit hebzucht, begeerte, agressie en leugens om je eigen voordeel te bevorderen. Nu zijn dit op zich nog geen uniek Bijbelse dingen. Want als het gaat over de driften van bankiers die alleen maar oog hebben voor hun eigen gewin, staat dat heel veel mensen ook buiten de kerk tegen. Seksuele begeerten van filmproducenten met macht zijn de laatste tijd breed uitgemeend. Agressie tegen ambulancepersoneel, leugens van politici, ze staan ons allen tegen. Maar Paulus maakt dat heel persoonlijk. Het is soms heel makkelijk om het vuile kleed van een ander te zien. Maar Paulus zegt, dit is jullie kleed. En dat kleed heb je. Er zit iets dubbels in. Paulus zegt, je hebt die oude mens uitgedaan. En met dat je uit de dood opstond, is die oude mens achtergebleven. Dat mag je geloven. De zonde heerst niet meer. Maar tegelijk zit die zonde er nog wel. Dat kleed van die driften, die begeerte, die agressie en die leugens, dat is de jas die jullie aan hebben. Daar zit volgens mij een eerste punt waar we even stil moeten staan en waar misschien de Marius Course mensen vanmiddag met elkaar over door kunnen praten. Heb je door dat dit jouw jas is? En durf je en wil je dat toegeven? Als wij hier in de kerk zitten, dan zit u hier allemaal keurig netjes stil en u ziet er prachtig uit. Maar wij zeggen dus tegen elkaar, als wij ons kind laten dopen, dit kind heeft een jas vol driften, begeerte, agressie en leugens. Als wij opstaan van onze bank om aan de avondmaalstafel te komen, dan zijn wij bezig om voor Gods gemeente te oefenen om eerlijk te worden. Want wij laten aan die ander zien, lieve broeders en zusters, ik moet eerlijk tegen jullie zijn. Ik heb een jas van kwade begeerten, driften, leugens en agressie. En met die jas kan ik niet voor God verschijnen. En daarom ga ik aan het avondmaal, denk maar aan de gelijkenis van de bruiloft, daarom ga ik aan het avondmaal opnieuw een andere jas halen. Bent u zo eerlijk tegen elkaar in de gemeente? Of praat u alleen maar over bepaalde families waarvan u die jas zo herkent? Kijk, en dan kom je in het huwelijk natuurlijk elkaar zo vaak tegen dat je de schone schijn niet op kunt houden. En dat je in het huwelijk deze dingen van elkaar haarfijn doorhebt. De drift, de begeerte, de agressie. En misschien ook wel zo een gesprek in je huwelijk voeren dat je het zo draait dat uiteindelijk jouw zin gebeurt. Herkent u die jas in uw eigen huwelijk? Dat is één. Ben je eerlijk gemaakt door de Heere God? En durf je in je huwelijk dan die jas ook bij die andere aan te wijzen? Dat je dus die witte jas uit de kast haalt en zegt, hé, Jij bent gedoopt. Wij hebben voor Gods aangezicht belijdenis gedaan. Maar wat ik nou bij jou zie, dat is niet die witte jas van de liefde van Christus, maar dat is leugen, begeerte, drift. In het huwelijk kun je elkaar helpen. Het huwelijk is een kerkplanting. En dan ben je dus elkaars ouderling. In het gezin hebben we de vrouw in het ambt. En mag je dus ook een heel ontdekkend gesprek met elkaar voeren. Elkaar de ogen openen. Waar die ander weer bezig is die oude jas aan te trekken. Dat is één. Paulus zegt, doe die jas uit. Eenvoudigweg, omdat die je niet meer past. Want wie bij de Heer Jezus hoort, die wordt niet meer geregeerd door kwade begeerten, door agressie en door leugens. Er zit natuurlijk nog wel iets achter. Dat als je die jas dan heel erg graag aanhoudt, dat je hem niet af kunt en niet af wilt leggen. Dat je je kunt afvragen of je je doop al echt beseft hebt. Ik bedoel, of je wel echt gelooft. Of je wel echt een kind van de Heere God bent. Als die jas van agressie en driften je zo goed past. En je niet eens de wens hebt om hem kwijt te raken. Dan is de vraag. Als u nu met Christus opgewekt bent. Bent u met Christus opgewekt? En dan tweede. Die jas gaat uit. We staan hier dus naakt voor elkaar. In de gemeente, in het huwelijk. En dan zegt Paulus, dan wil ik dat jullie een andere jas aandoen. Vers 10, en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Vers 12, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Het is een apart rijtje dit. Want ik zei u net al, die eigenschappen die je uit moet doen, dat zijn niet typisch christelijke dingen die je uit moet doen. Het typisch christelijke is dat je zegt dat je zelf die jas ook hebt. Ik had ooit een docent en die gaf college over de belijdenisgeschriften. En die zegt, is het jullie wel eens opgevallen dat die catechismus heel erg kort is over de zonde? Dat het deel over de verlossing een stuk langer is. En dat de dankbaarheid het allerlangste is. Weet je hoe dat komt? Dat mensen ellendig zijn, dat weten ze wel. Het enige wat ze nog moeten leren, is dat ze zelf ellendig zijn en er ook zelf schuldig aan zijn. Wat veel moeilijker is om te leren leven uit de verlossing. Wat nog veel moeilijker is om te leven uit die dankbaarheid. Nou, Paulus die gaat hier dat leven uit die dankbaarheid, het leven uit die verlossing, die jas, die gaat hij ons aanmeten. Maar dan is hij in gesprek met de Griekse filosofie. Want een hele hoop van die woorden, die kwam je ook tegen bij Aristoteles. Vriendelijkheid bijvoorbeeld. En het elkaar verdragen. Dat zijn allerlei eigenschappen waarvan Aristoteles zegt, zorg dat je die oefent. Wij mensen zijn van nature van die bonkjes drift. Maar drift is heel onhandig. Want als je wilt onderhandelen in een bedrijf en je wordt snel driftig, dan krijg je helemaal niet snel je zin. Het punt is dat je in de opvoeding bepaalde eigenschappen, bepaalde deugden moet oefenen. En als je vriendelijk bent voor een ander, dan kom je veel verder in een onderhandelingsstrategie. Dus een mens is als het ware dus een rotsblok met allerlei punten eraan, zegt Aristoteles. En het idee is dat je dat schaaft. En dat je door die deugden jezelf eigen te maken een mens wordt die met die ander beter kan omgaan. En dan heb jij het een stuk leuker en het is in de maatschappij ook een stuk leuker. Dat kun je in het huwelijk ook doen. Dat je zegt, nou ja, het is in het huwelijk een beetje geven en nemen. Zo kun je het in de gemeente ook doen. Een beetje geven en een beetje nemen en dan proberen we toch nog met elkaar door één deur te kunnen. Maar geven en nemen betekent dat je niet in elkaars hart kijkt. Maar dat je jezelf blijft. En dus het idee hebt, ja, met die ander naast mij word ik veel, weet ik het, gelukkiger. En ik wil niet alleen zijn, ik wil samen zijn. En dit is een mooie vrouw, dit is een stoere jongen, om nou maar even alle stereotypen op een hoop te gooien. En als wij dus samen zijn, dan hebben we het goed, dat maakt mij gelukkig. En ik besef dat ik daar een aantal dingetjes voor moet inleveren. Kijk, dan lijkt het dus heel erg op die klassieke deugdenleer. Je levert iets in. En je houdt je dus ook in je huwelijk om uiteindelijk verder te komen. Omdat je weet, dan houden we het leuk met elkaar. Maar tussen die woordjes door gooit Paulus woorden waar die Colossenzen van moeten hebben opgehoord. Want die passen niet in dat rijtje. Aristoteles zou nooit het woordje nederigheid in zijn rijtje hebben gezet. Want dat woordje nederigheid, dat betekent dat je de ander superieur acht aan jezelf. Dat betekent dat ik dus niet aan mezelf werk om het met elkaar uit te houden, maar dat ik serieus die ander hoger acht dan mijzelf. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Gaat dan niet alleen op voor Christus, maar ook voor je man, voor je vrouw en voor al die andere broeders en zusters in de gemeente. Nederigheid betekent dus dat er een kruis gaat door mijn eigen leven, door mijn eigen hoogmoed, door mijn eigen willen shinen in mijn gemeente of in het huwelijk. En dan komt dat woordje geduld om de hoek. Geduld. Niet in die zin dat je hebt wel eens van die types, hè. Meestal mannen met een beetje een stevige buik die dan ergens komen zitten en onderuit zakken en dan proberen een enorme rust uit te stralen. En dan met zo'n lage basstem beginnen te praten van ik weet alles. Maar als je even doorprikt, dan ontsteken ze in woede. Die vriendelijkheid is dus een pose om iets gedaan te krijgen. Maar dit geduld is een woord dat alles te maken heeft met hoe de Heere God zichzelf heeft geopenbaard in het Oude Testament. Na het gouden kalf. Als Israël hem heeft verlaten. Terwijl hij net een verbond heeft gesloten. Dan moet je je toch niet voorstellen dat je een week getrouwd bent en een van beiden gaat vreemd. En dat Mozes dan zegt, mag ik u zien? Dat de Heere dan voorbij komt. En dat hij dan zegt, ik ben langmoedig. Ik ben geduldig. Want langmoedig betekent geduldig. Geduldig betekent dat je er ontzettend lang over doet voor je kwaad wordt. Dat is het wezen van de Heere God. Niet om je doel te bereiken, maar omdat je die ander ziet. En die ander wilt hebben. Geduld. Dat is Gods eigenschap. Kijk, en dan gaat Paulus de diepte in. Vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. Nou, doe maar aan. Dat is de jas waarvan de Bijbel zegt, doe hem aan. Vriendelijk, geduld, verdragen elkaar. Nou kan het zijn dat iemand zegt, dat vind ik wel onwijs mooi. Maar ik herkende wel heel veel in die eerste jas die ik uit moet doen. En deze tweede jas veel minder. Ik vind hem mooi. Hè, zoals ik heel veel jassen mooi vind. Maar kijk op het prijskaartje. Nee, dat gaat hem niet worden. Kijk naar deze jas. Ik vind hem ontzettend mooi. Dat gaat hem niet worden. Paulus zegt, we zijn nog niet klaar. Eigenlijk is dit geen jas. Dit zijn allerlei onderdelen van die kleding onder de jas. Maar hier heb ik nog een jas voor je. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Over al die onderklederen van vriendelijkheid, vergeving, gaat dat kleed van de liefde. En die liefde, die wordt samengebonden met een gordel en die houdt al die anderen bij elkaar. De liefde. Wat betekent dat? Nou, kijkt u maar mee. Vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Wat betekent liefde? Paulus zegt, jullie zijn heiligen en geliefden door de Heer Jezus. Zijn liefde, zijn geduld, zijn langmoedigheid, zijn vergeving waren zo groot. Zijn liefde was zo groot dat hij naar deze aarde kwam. Smaad, de hoon en de spot heeft gedragen. Omdat hij wilde dat jij een verbond, een huwelijk zou aangaan met de Heere God. Zijn liefde. Met dat hele oude kleed ben je door God geliefd. Door die liefde die je vindt in de Heere Jezus. Dat is liefde. Maar dan wordt het mooi, want dan weet je wat de liefde is. En dan weet je dat verlangen, die overgave, zoals de Heer Jezus werkelijk de zondaars, de tollenaars, de hoeren zag. Zo mag ik dus ook mijn man, mijn vrouw echt zien. Niet alleen maar als een verlengstuk van mijzelf, maar als geliefde. Maar ik ben zo ontzettend vaak met mijzelf bezig. Dan zegt Paulus, laat de vrede van God heersen in uw harten. Waar haal ik die jas van de liefde op? Bij de vrede van God. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Jezus, die ons heeft lief gehad. Die zijn leven voor ons heeft gegeven. Deelt vanuit zijn hemel deze jassen uit. De jas van de liefde. In Gods gemeente. In het christelijk huwelijk. Zodat er in je leven, zodat er in je hart het verlangen komt. Om die ander te zien. Om voor die ander te knielen. En hem of haar te laten groeien. Om hem of haar, ook als hij je zo ongenadig veel pijn gedaan heeft, te vergeven. De jas van de liefde die je krijgt uit het magazijn van Jezus Christus. Als ik op deze aarde rond blijf dolen en probeer deze jas te naaien, dan vind ik hem niet. Maar als je dan met Christus opgewekt bent, als je die doop ziet en hij trekt je door de dood het leven in, bedenk dan dat je bij hem hoort, die in die hemelse volmaaktheid zonder vlek of rimpel leeft in liefde met zijn Vader. En dat die liefde de onze is. Want hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Wij mogen leven uit de liefde die de Zoon en de Vader voor elkaar kennen. Dat is toch het leven van de gemeente. Dat je verlangt naar die liefde. Dat je God alleen nog maar lief hebt. Hem eert, Hem groot maakt. En vanuit die liefde alleen nog maar elkaar als gemeente dient en eert. Elkaar groter maakt. Dat je als man en vrouw elkaar omhoog duwt in de liefde. Dat betekent dat je in het huwelijk, dat is natuurlijk wat Paulus dan ook in Efeze 5 zegt, dat je dus in het huwelijk, als je die jas bij Christus opgehaald hebt, gaat shinen, gaat schijnen. Maar dan in die zin dat je de liefde van de Vader tot de Zoon en de gehoorzaamheid van de Zoon tot de Vader gaat weerspiegelen. Dat is het christelijk huwelijk. Doe die jas van de liefde aan. Over al die andere kledingstukken. Omdat het mag. Omdat je door het geloof met Christus opgewekt bent. En met die jas de ander mag dienen. Omdat je met heel je leven de Heer Jezus dient. Hem lief hebt. Hebt u door dat trouwen zonder geloofsbelijdenis gedaan te hebben een redelijk ingewikkelde toestand is? Dat werkelijk man en vrouw zijn, zoals wij in de schepping zijn bedoeld, alles te maken heeft met het leren kennen van God, van Gods liefde, van Hem dienen, met sterven aan jezelf. Met het verlangen om alleen nog maar God in je leven groot te maken. En Hij wordt groot gemaakt als je man, als je vrouw, als die broeder of die zuster, als je kinderen, als je baas, als je werknemers worden groot gemaakt. Dat verlangen. Om die liefde tussen de Vader en de Zoon ook in je eigen leven te kennen. Die jas. Is dat er bij u? Dat is wat het hele gemeenteleven, dat is wat het hele christelijk leven, het huwelijksleven, omvat. En dus weer even voor onze Marius Course mensen. Je helpt elkaar bij het uitkleden, en niet alleen maar als je 65 plus bent, maar je helpt elkaar om die oude jas uit te doen. Maar je hebt dus die liefde en dat verlangen tot de Heere God ontvangen. En als je het niet ontvangen hebt, bekeer je vandaag om werkelijk te kunnen gaan genieten van je huwelijk. En dan help je dus elkaar als elkaars ouderling ook om de jas van de liefde aan te doen. Christelijk huwelijk is iets heel aparts, zoals het leven in de kerk iets heel aparts is. Want je hebt de diepste liefde. De grond onder je bestaan, de grond onder deze wereld gevonden in het kruis van Christus. En je mag vanuit die liefde wandelen in dit leven. En tegelijk weet je dat je die liefde zo vaak ook weer vertrapt. Nou, en in die spanning help je elkaar, bouw je elkaar om de jas van de liefde aan te doen. En om al die andere kledingstukken daaronder aan te doen. Om met elkaar niet te blijven kleven aan alles van deze wereld. Maar met je hart omhoog te gaan. Waar Christus is. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En met elkaar zoek je naar die schat. Je zoekt naar Christus. Daar is je leven. Zijn liefde wil je kennen. Zijn liefde wil je uitoefenen. En daarom, zoek de dingen die boven zijn. Niet alleen maar op zondag, maar voor elke dag van je leven. Voor je hele huwelijk. Voor alles wat in de gemeente gebeurt. En van daaruit Maar dat moet u dan zelf maar even thuis bespreken of straks bij de preekbespreking. Van daaruit ga je dan ook heel praktisch voor jezelf na wat er dan moet gebeuren. Want dat is wat Paulus doet, hè, in dat vervolg. Wat betekent dat dan voor de vrouwen? Wees uw eigen mannen onderdanig. Mannen, heb uw vrouw lief. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dit principe. Van dat oude kleed uitdoen. Van dat nieuwe kleed. Bij Jezus vandaan gekregen aandoen. Dat werkt dan uit in je eigen leven. In je eigen karakter, in je man zijn, in je vrouw zijn, in je kind zijn. In je werkgever zijn, in je werknemer zijn. En bedenk dan heel concreet wat dat leven uit de liefde voor u, voor jou, betekent in deze situatie. Ten slotte, Paulus zegt, alle grenzen zijn doorbroken. Daarbij is niet Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Dat is bij ons wel vaak zo. Hoe wij ons gedragen in ons huwelijk wordt bepaald door wat we meegekregen hebben uit de relatie tussen onze vader en moeder. Wordt bepaald door wat we meekrijgen uit de romans die we gelezen hebben. Wordt bepaald door wat we meekrijgen in de media over man- en vrouwrollen. Wie wij zijn als baas trouwens ook. Alles wordt bepaald doordat wij in een groepje leven. En zo kan iemand overdag de leiding hebben over een bedrijf. En dan komt hij thuis en dan is zijn vrouw de baas en dan is het ineens een hele andere man. En dus wij leven in ons groepje. En in ons groepje weten we precies wat de pikorde is. En daar gedragen we ons naar. En daar voelen we ons wel bij. En Paulus zegt, als we dat nou eens even allemaal omver gooien. Want in de gemeente van God gaat het niet meer over groepjes. Gaat het niet meer over wie waar in de rangorde zit. Want Christus is alles en in allen. De rollen tussen man en vrouw worden niet bepaald door mijn opvoeding. Alhoewel ik hoop dat je een goede christelijke opvoeding gehad hebt. En dan worden die rollen wel weer bepaald door de Heer Jezus. Maar niet zuiver door mijn opvoeding. Die rollen worden niet bepaald door de media. Die rollen worden niet bepaald door de boeken die ik heb gelezen. Wij zijn voor Christus en in Christus gelijk. En daarom kunnen we ons niet terugtrekken in ons eigen groepje waar we een bepaalde status hebben. Wij zijn allen, om maar in het beeld van het kleed te blijven, van dezelfde lap gescheurd. En dus bepalen we hoe wij leven uit de liefde. Wat dat kleed van die liefde voor consequenties heeft voor ons leven. Niet vanuit allerlei voorgegeven rollen in ons eigen groepje. Maar alle grenzen vallen weg. En we kijken naar de Heer Jezus. En luisteren naar zijn stem. En dan is dat christelijk huwelijk niet zomaar een sprookje. Maar het is wel heerlijk. Want in dat uitdoen van die oude jas en in dat aandoen van die nieuwe jas komt de vrede van God ons leven binnen. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Gemeente, bent u blij met elkaar? Als gemeente? Bent u blij dat u aan elkaar gegeven bent? Of zit u vooral over en met elkaar te zuchten? Bent u blij? Ben jij blij? Met je man of met je vrouw? Dat je aan elkaar gegeven bent. En wees dankbaar, want je bent in één lichaam geroepen. Omdat Jezus in de gemeente zijn vrede geven wil. Je bent in het huwelijk geroepen. Omdat Jezus in jullie huwelijk zijn vrede geven wil. Wees dankbaar met elkaar. Wees dankbaar voor het kleed van de liefde. Amen. Laten we danken. Heer in de hemel, we komen bij u, want wat u ons verkondigde lijkt wel te mooi om waar te zijn. Dat oude kleed met die driften, dat lijkt zo op ons kleed. Maar u zegt, ik heb een ander kleed voor je, van vergeving en van geduld, van nederigheid en bovenal van liefde. Heere God, we kunnen het bij onszelf zo moeilijk terugvinden. Maar vanmorgen hebt u ons de hemel ingetrokken. Als echtgenoten en als gemeenteleden. En u deelde die jas uit die wij niet kunnen maken. Maar als u hem geeft, Heere, dan is die er. Dan is dat verlangen, dan is die liefde in ons hart die er is tussen u. En dan wordt er op deze aarde en in deze gemeente en in mijn huwelijk iets zichtbaar. En misschien wel steeds meer zichtbaar. Van uw liefde. Van uw genade en van uw vergeving. Doordat ik mijn man, mijn vrouw, mijn broeder of mijn zuster echt ga zien. Heere, geef het. Werk met uw geest in de gemeente. Werk met uw geest in de huwelijken. Dat we zo elkaar zien en elkaar bijstaan als elkaars ouderling. Al die gemeentestichtingsprojecten. Heere, zegen ze. Zodat we elkaars jas, oude jas, mogen uittrekken. En met elkaar bij u in de hemel mogen komen en dat geheim mogen vinden. En elkaar dan die jas mogen helpen aandoen. De jas van de liefde. Grote God, wat is dat heerlijk. Dat we zo gemeente mogen zijn. Daartoe zijn wij geroepen. Om uw vrede in ons huwelijk en in deze gemeente te mogen ervaren. Ga zo met ons. En leer het ons. Heb dank voor de gave van uw Zoon. Geef dat er niemand van ons is die probeert man of vrouw te zijn. Zonder dit geheim te kennen. Want we maken de grootste brokken. Geef dat hij of zij zich bekeert. Geef dat er niemand in de gemeente is die probeert broeder of zuster te zijn. Zonder dit leven te kennen. Want we zoeken alleen nog maar onze eigen eer. Heere, bekeer ons. En vernieuw ons. En geef dat uw liefde mag stralen in de gemeente. Mag stralen in ons huwelijk. Wees zo bij ons. Deze dag. Heb dank voor wat u gaf. En neem het verkeerde weg. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En dan is de slotzang Psalm 72 vers 4. 72 vers 4 is de slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Hallo. Pak je hem hier vandaan, pak je hem al op.
Ja.
Dus,
Zet je hem aan?
Zet je nu aan? Ik weet niet hoe groot dominee Buijs is. Test 1, 2, 3, 4.